Mijn verhaal. Persoonlijke verhalen van vrouwen voor vrouwen.
Toen haar zoon haar trots een echofoto toonde en haar verwachtingsvol aankeek, kreeg Peter het Spaans benauwd.
Ik hoopte eigenlijk helemaal niet oma te worden. Dan ineens kreeg ik een rol die ik niet ambieerde.
Petra wist er gelukkig een aantal blije felicitaties en geïnteresseerde vragen uit te persen. Maar ondertussen voelde ze de paniek.
Ik was gewoon bang voor kinderen.
Waar komt deze angst bij Petra vandaan? En waarom sprong ze niet, zoals de meeste oma's, een gat in de lucht bij het vooruitzicht van een kleindochter? Welkom bij Mijn Verhaal, een podcast van Margriet. Ik ben Marijke Kolk en dit is het verhaal van Petra.
Mijn zoon die liet mij die echo zien en zijn vriendin... Die zat daarnaast en dat keek heel blij en ik wilde dat ook niet verstoren. Maar tegelijkertijd ging er een storm los in mij.
Van, wat dacht je?
Hoe dan? Wat gaat dit worden? Bas had helemaal geen baan. Ja, is betrokken geweest bij niet fraaie dingen. Bas had al uitgekristalliseerd, voor mijn gevoel niet. En zij was heel erg jong. En aanbad elke stap die hij zette. Ik vond het niet...
Jij dacht, is dit wel een stabiele omgeving om voor een kind om op te groeien? Was dat je angst?
Ja, enorm.
En kon je dat nog loskoppelen van jouw gevoel om oma te worden?
Ik hoopte dat die maaltijd aan mij voorbij zou gaan. Ik hoopte eigenlijk helemaal niet oma te worden. Want dat gaf best wel rust, dat idee. Dat mijn zoon ervoor koos om niet... vader te worden. En hij was al best al wat ouder. Dus ik dacht, nou, dit gaat goed.
Had je het ooit met hem over gehad, of hij dat wilde?
Ik wist dat hij wel... Hij had ook kunnen zeggen, ik wil een auto met een open dakkie.
Ja, ja.
En dan wil ik ook wel een... wil ook nog wel een speedboot erbij.
Ja. Ja,
en een kind. Ja, ja, dat was dan ook wel iets.
Kon je nog een beetje op dat moment van die echo... Kon je nog een beetje enthousiast reageren? Of?
Ja, nou jongens, geweldig. Wat leuk. Ja, goh, wat bijzonder. Weten jullie al wat het wordt? Want ik kon er natuurlijk helemaal niks aan zien.
En was jouw man hierbij?
Ja.
En hoe reageerde hij?
Hij vond het leuk.
Ja.
Ja.
En was er meteen al sprake van dat jullie zouden oppassen?
Nee, dat is er niet van gekomen, ja. Mijn zoon die zei wel op een gegeven moment van... Mam, ik zou het wel heel leuk vinden... Als jij af en toe zou oppassen, hè? Want dat is toch leuk, eigen kleinkind. Maar intussen hadden wij elkaar alweer heel lang niet gezien. Hadden wij alweer heel veel conflicten achter de rug. En dan ineens kreeg ik een rol die ik niet ambieerde.
Nee, want de rol van moeder eigenlijk ook nooit echt geambieerd.
Nee. Nou, nee, dat is niet waar. Ik wilde heel graag moeder worden, maar even er... bij vooropgesteld dat ik toen 20 jaar was en geen notie had wat het zou betekenen om moeder te zijn. Maar op het moment dat je zwanger bent, dan kan je niet meer terug. Maar ik kan me de zwangerschap herinneren als een van de mooiste periodes uit mijn leven. Ik vond het geweldig. Ja. De bevalling, dat was ook een happening, laat ik het dan maar zo zeggen. En het vasthouden van mijn kindje was ook fantastisch. Ja. Echt, ik was zo gelukkig en ik was ook zo verliefd, ontzettend verliefd. Totdat ik dus de praktijk inging en er helemaal niks van snapte. Helemaal niks, want ik dacht van ja, als er gehuild wordt, dan troost ik. Of geef ik eten, of ik wieg. Nou ja, niets hielp. Ik vond het zo moeilijk en zo eenzaam, want de partner... die ik toen had, de vader van Bas, die was dus ook een probleemman.
Ja, en, ja. Dus die was niet altijd aanwezig, zeg maar, ook geestelijk om te helpen.
Verre van. Ja. Heel ondermijnend. Ja. En intussen snapte ik er dus helemaal niks van.
Nee.
Wat mijn kind nodig had.
Nee. Nee. En daardoor vond je het ook niet leuk, waarschijnlijk.
Tuurlijk.
Ja.
Tuurlijk.
Maar heb je er ooit van kunnen genieten om moeder te zijn?
Fragmenten, ja. Maar ook wel langere fragmenten, hoor. Dus niet een fotoflits of zo, maar ja, de eerste stapjes en dat lachen. En dat als hij een goede bui had, dan was hij ook gewoon ontzettend leuk en lief. Maar het was geen knuffelkind. Ja, hij kroop onder mijn rok. Hij wilde niet op schoot. En hij hield mijn been vast. Ik kon nergens heen, want ik moest erbij blijven.
Je voelde het als een beperking van je vrijheid?
Enorm. En dan had ik dus aan de andere kant zijn vader, die ook allerlei beperkingen instelde. Nou ja, ik voelde me echt gevangen.
En misschien helemaal niet te vergelijken, maar even naar dat oma zijn. Of kreeg je meteen een soort flashback dat je dacht...
Meteen. Ik kon niet echt in mijn geluk komen dat het leuk was. Maar daarnaast, ja, moet ik toch zeggen... Als ik ergens met Bas kwam... dan zag je de mensen al helemaal een beetje naar boven kijken... naar de hemel bidden. Van, oh God, heb je haar weer met dat kind? Met dat kind dat altijd maar jankte, altijd maar driftig was, altijd maar... Dus ik kijk er gewoon niet fijn op terug.
En toen je dus oma dacht je eigenlijk weer datzelfde gevoel?
Nou, meteen. Ik wist dat die ouders het niet gingen redden.
Ja, dus dat was jouw grote zorg.
Ja.
Had je liever geen moeder geweest?
Is dat zeker, een... zeker. Oh, ja, ja, ja. Was ik nooit moeder geweest. Nee. Ik was ook overtuigd van, ik laat het hierbij. Ik werd moeder op mijn 21ste. En toen ik 24 was, dacht ik, en daar blijft het helemaal bij... En toen heb ik mezelf tot mijn 30ste gegeven en toen heb ik me laten steriliseren. Ik wilde een statement maken van dit sluiten we helemaal af. En voor mij geen kinderen meer. Doodeng. Ik vond ze eng. Ik was bang voor ze. Bang voor al die stemmingen, bang voor... Ik was gewoon bang. Gewoon een enorme angst opgebouwd voor kinderen. Ik ben gewoon heel bang voor kinderen.
Ja, echt, zit er echt angst?
Ja.
Maar waar zit die angst dan in?
Ja, die angst zit hem in het onvoorspelbare. Het onvoorspelbare van dat ze het naar hun zin hebben en lief en spelen. Totdat de stemmingen komen. En kijk, ik heb geen moeite mee als een kindje landerig wordt omdat ze moe is. Of dat het moe is. Maar zodra het gaat rammen, we hebben al een ijsje op en we willen er nog één. En dat
dan haak je
te vuur
af.
En te zwaar gaan... Dan ben ik wel heel duidelijk van, nou, dat gaat niet gebeuren. Ja. Maar ik zit wel met die stemmingen van afgewezen voorstel van het kind.
Het kost je dan wel energie. Nou ja, je kleindochter is er gekomen.
Ja.
Toen je haar voor het eerst zag, wat voelde je toen?
Wel iets van verliefdheid, zeker. En ook vlak na de geboorte keek ze al scherp om zich heen. Het enige wat ik dacht, oh God, je heeft in de gaten dat ik bang ben. die doorziet me, zoiets. Weet je, het was een fait accompli, dus ik dacht, ik ga er wat van maken. Ik ga mijn best doen om een bijdrage te leveren. En om, nou ja, laat het in godsnaam slagen, want er is een mensje geboren. Ja.
En dat mensje kwam al snel bij jou logeren, of hoe vaak zag je haar?
Nou ja, ik heb dat nog heel lang af kunnen houden, dat logeren. Kinderen vind ik best wel grappig en lief en leuk, tot een jaar of twee. En daarna, dan krijgen we, zeg maar, nee, dan krijg je er twee. En het is... Ik wil het niet. Nee. Het kost me bakken met energie.
Je hebt geen vaste oppasdag of zo gehad?
Nee, ja. Alsjeblieft.
Nee. Hebben ze dat gevraagd eigenlijk?
Nee, ook niet. En wonen ook best een eentje uit elkaar. Dus daar was ik ook al heel blij om. Ja, en ik vond alle foto's die voorbij kwamen... Ik vond het allemaal geweldig. En ik voelde ook wel best wel iets van trots. En mijn zoon deed het eigenlijk nog een beetje boven verwachting. Dus daar was ik ook wel blij om. Lisa... Die vond het alleen maar geweldig. Dus ja, mijn kleindochter kon daar redelijk goed in gedijen. Waren het niet? Dat leeftijdsverschil, dat tussen de ouders... mijn zoon had weinig respect ook voor Lisa. Hij vond haar dom. Hij vond haar naïef. Ja, mag het, 15 jaar jonger. Ja, en er was heel veel ruzie.
Vertelde ik je ook wel over als ze dan bij jou was?
Later, toen ze kon praten.
En hoe vaak komt ze nu bij jullie? Ongeveer?
Twee keer per jaar.
Oh, echt wel weinig eigenlijk.
Ja, heel weinig.
En dat is voor jou genoeg?
Meer dan.
Ja. Ja. En jouw man, wat overigens niet de vader is van jouw zoon, maar de stiefvader van je zoon. Ik kende jouw zoon ook al sinds hij heel klein was eigenlijk, je zoon klein was. Hoe staat die erin?
Die vindt het geweldig. Vindt het helemaal leuk.
Is helemaal de opa.
En die ziet ook wel dat ik er niks van bak. Ik schiet weer in de rol van opvoeder. Hij zegt overal van leuk, ja, ze wordt gebracht. En dan komt hij met keuzes, hè, met voorstellen. Ja. Nou, doe ze allemaal maar. Ja, en hij doet het ook. Dat is toch leuk, zo vaak is hij er niet. Dat is toch leuk. En je moet wel ook enige duidelijkheid geven. Een nee is helemaal geen straf.
Maar goed, ik kan me ook voorstellen dat hij misschien ook naar jou toe denkt. Jezus, wat doet ze onaardig of ja. Cool. Of,
Ja, en ik ben constant aan het opvoeden.
Dus hij doet meer. Als zij hier is, doet hij eigenlijk meer met haar.
Alles.
Maar je doet wel je best, neem ik aan, om gewoon nog een beetje aardig tegen haar te zijn.
Ja, absoluut, ja. Absoluut. Maar al heel snel. Zij weet gewoon, bij haar moet het niet zijn.
Ja. Wat stoort je bijvoorbeeld aan dingen van haar?
Het rupsje nooit genoeg. Het is nooit goed. Hmm. We kunnen ook niks verrassends doen, hè, want de ouders zijn inmiddels gescheiden. En gescheiden ouders, daar hebben ze 2 keer vakanties. Ze hebben thuis speelgoed, ze hebben op het andere adres speelgoed. Er is geen pretpark in Nederland dat ze nog niet bezocht hebben. Dus opa en oma kunnen niks unieks meer toevoegen aan alles wat er al geboden is. Dus eigenlijk is alles een beetje een zwak aftreksel van. Er is ook geen cadeau wat ik kan geven. Het is er al.
Een beetje prinsesje is het wel.
Een beetje. Het is de dochter van de keizer en de keizerin. Ik vind het ook tegelijkertijd heel sneu. Ik vind het ook heel sneu, want zij heeft er ook niet om gevraagd. Maar hoe je het bent of keert, het ontwikkelt zich wel eigenlijk als alles is gewoon. Alles wat je krijgt is gewoon. Het is niet bijzonder. Ik bedoel, het ene cadeautje is nog maar half uitgepakt. Ziet er al ongeveer uit zo, oh ja, leuk, leuk. En hup, scheurt het volgende cadeau alweer open. Van, nou, dan gaan we samen leuk met poppen spelen. Maar ik moet wel meedoen. Nou, dan vind ik dat ook niet zo straf. Maar op een gegeven moment moet ik even wat anders doen. En dan moet je het ook even zelf kunnen doen. Maar nee hoor, dan moet opa dan maar ook met de poppen spelen.
En dat doet hij
dan ook. En ik zeg, nee, dat hoeft niet. Jij mag ook gerust een krant lezen. Dan mag ze even rustig alleen spelen.
Een beetje te veel animatieteam voor jouw gevoel.
Heel sterk.
Is het voor jou ook door haar komst, en als ze hier is, wat natuurlijk niet zo vaak is, dat je dan ook weer denkt, oh ja, ik begrijp wel waarom ik eigenlijk dat moederschap niks voor mij was?
Ja, ik denk wel dat met elkaar in het verlengde ligt. Ja. Dus dat moederschap zo ongelooflijk mislukt is, wat mij betreft, zo ongelooflijk niet goed is gegaan. Dat ik al sowieso niet ambieer, ik wil geen oma worden, want dan gaan we weer. En ik wil het niet zien.
Als die opvoeding van jouw zoon wel heel goed was gegaan, had je het dan denk je wel leuk gevonden?
Of zou heel goed kunnen, zou kunnen, maar ik heb gewoon ongelooflijke angsten opgebouwd. Ik was heel naïef. Ik was, ik had een waardeloze relatie en besloot toch om zwanger te worden. Dus het is ook geen ongelukje geweest. Want ik dacht, dan komt het allemaal wel goed. Hè? Dus stap 1. Nou, ik kreeg dan het kindje. Nou, het kindje was voor mij. Dat was mijn zoon en maak er wat leuks van. Want pa, nee, ik moet werken. Ja, nee, nou moet ik ontspannen, want ik heb heel hard gewerkt.
Dus dat heb je ook als een hele last ervaren dan?
Dus. Nou ja, dat is absoluut niet de bedoeling. Want zeker niet als je 20 bent en je snapt er niks van. En bovendien was pa ook nog heel ondermijnend. Want die ontspanning die hij zocht na zijn werk, na zijn drukke werkzaamheden, leverde ook heel veel drankgebruik op. En dat botvierde niet ook weer thuis. Dus er was ook geen harmonie, er was ook geen rust. En dat was ook voor mijn zoon natuurlijk heel voelbaar. Maar goed, dus ik leerde mezelf ook wel kennen als moeder. En ik dacht, nee, je bakt er helemaal niks van, je kan er niks van. En misschien als mijn zoon iets minder ingewikkeld was geweest en er was wel een vader bij met wie het samen had anders kunnen lopen. Je weet het niet. Je weet het niet. Maar ik wist wel, dit was het en dit deed nooit meer. Dit nooit meer. En toen werd ik oma en toen dacht ik, gaan we weer.
Ja, als je dat bijna zo traumatisch hebt ervaren, natuurlijk ben je dan nu ook bang om oma te worden. Maar tegelijkertijd zeg je ook, van ja, maar ik vind het gewoon ook, nadat ze 2 zijn, niet zo leuk.
Nee, omdat er een enorme wil ontbrandt. Dat hoort er ook bij, dat weet ik ook wel. Maar het kost mij bakken met energie. Ja. Het kost mij zoveel energie. En daarnaast is mijn kleindochter ook nog ontzettend aanwezig. Doink, doink, doink gaat er door het huis heen. Draaistoelen krijgen een slinger. En alles wordt aangeraakt, alles is van zijn plek. Ik krijg er de zenuwen van.
Durf je dit aan mensen te vertellen?
Ja, soms. Soms geef ik wel wat bloot. Ja, maar ook niet te veel hoor. Want een beetje de meeste oma's die ik ken, die vinden... Nou, als ik iets weggeef, dan krijg ik wel iets terug, hoor. Dan is het ook wel van... kijk, ik zie van die oma's die achter de kinderwagen zwoegen over straat. En dan zie ik ze zo rond 4 op hun klokje kijken, zo van... Nou, nog even. Het is ook zwaar. Ik denk dat dat ook best heel zwaar is. Maar dat ze er ook van genieten. En het ene kindje is het andere kindje niet. En nou moet ik zeggen dat mijn kleindochter eigenlijk gewoon een ontzettend leuk wicht is. Met humor. Maar ja, je ziet haar zo schuins naar mij kijken van nee, jij niet. Maar ik kan het ook zeggen. Ik zeg van nou, opa is... veel gezelliger, hè, dan oma. En dat mag je rustig zeggen, want ik weet dat de oma ook... dat ze altijd maar wat te zeggen heeft en zo. En dat beaamt ze dan ook. Dat beaamt ze ook. En dat mag, het klopt. Maar ik probeer dan wel uit te leggen waarom oma dat doet. En dat, ja, daar heeft ze nog geen boodschap aan. Nee, absoluut niet. Nee.
Maar over die andere oma's, ik hoor om me heen echt alleen maar oma's die zeggen... ja, die is zo fantastisch. Misschien nog wel leuker dan moeder zijn. Want je hebt ze en je kunt ze ook weer op een gegeven moment terugbrengen. Dus dat geeft ook een soort rust.
Ja,
maar goed, dat is
nou, je kan ze niet snel genoeg terugbrengen. Ja, sorry hoor. Maar ik vind het... Doe mij maar tot 2 jaar en pubers. Daar snap ik meer van. Ik snap ook van hormoongeweld en van ja. alles is waardeloos om je heen. Mijn ouders die deugen niet. Ja. En daar kan ik veel
beter
meer
omgaan mee. Met die fase, met dit proces wat daar plaatsvindt.
Ja. En alles daartussenin heb ik dan, nou, oké. Ja.
Ik moet nog een paar jaar wachten en dan wordt het misschien
hartstikke
leuk.
Ja, daarom. Maar bel me maar. Ja, het klinkt misschien heel onaardig allemaal. Maar aan de andere kant, het is wat ik voel. Het is wat ik voel en ik heb ook iedere keer als logeerpartij zich aandient, dan denk ik, nou kom op, we gaan er wat van maken. We gaan het leuk maken en dan haal ik ook wat in huis. En ik heb ook, weet je wel, tekendozen. En weet dat ik dan zelf met haar lekker bezig kan zijn. En ja, dat is al snel niet meer leuk. En dan, god, en wat gaan we nu doen?
Je zegt dat je misschien schuldig voelt naar haar, maar ook misschien het feit dat je daar zo over denkt. Tegelijkertijd denk ik, wel goed dat we dit verhaal eens horen. Want we horen altijd maar hoe ontzettend leuk het is. En je moet het als vrouw... denk ik, bijna leuk vinden om moeder te worden of om oma te worden. Dat is bijna zoals het hoort, zeg maar. Terwijl er natuurlijk ook zat vrouwen zijn die zeggen... nee, dat is helemaal geen keus voor mij. Ik vind het ook wel verfrissend dat je dit vertelt eigenlijk... en dat je dit durft te zeggen.
Ik weet nog dat ik moeder was. En dat Bas was 2 jaar. En ik zat er weer eens dwars doorheen met Basie Lief. En ik was bij de kinderarts... En op een gegeven moment barst ik in tranen uit en ik zei van... Vind het helemaal niet leuk. En die man die nam mij ook heel serieus en die ging ook met me zitten. Hij zegt, het is ook af en toe helemaal niet leuk. Je kan ze ook af en toe achter het behang plakken. Het was voor mij een verademing dat die man dat zei. Maar er is ook nog een andere kant. En daar hebben we het te weinig over. En het was voor mij al zo'n erkenning van, ik ben niet gek, ik ben niet gemeen. Ja, dat was voor mij heel prettig. Maar goed, ik moest wel verder. En dan voelde ik me ook weer schuldig. Dus kreeg ik wel die dag nog een extra ijsje en zo. Maar ik heb ook wel ontzettend om me moeten lachen. En ook dingen in zo'n ontwikkeling waarvan ik zwaar vertederd raakte. Ik weet nog dat ik hem voor het eerst gulden gaf. Van wel, hij wilde zelf een ijsje. En ik zei, nou, ga maar zelf halen. Dus ik duwde een gulden in zijn knuisje. En ik ging kijken hoe hij dat ging aanpakken. En dat was zo ongelooflijk beeldschoon. Want er stonden allemaal van die lange, grote mensen om hem heen. En hij stond maar te kijken. Ja, en wanneer mag ik dan, weet je wel? Dus hij snapte nog niks van het systeem. Maar ik wilde eens kijken hoe hij zich daaruit ging redden. En dat lukte ook uiteindelijk. Ik vond het zo aandoenlijk, zo schattig. En de eerste stapjes, de eerste tandjes, de eerste... Ik vond het allemaal zo...
Dus daar heb je allemaal wel van kunnen genieten.
Ja, zeker, zeker.
Dus het is ook niet zo zwart-wit natuurlijk, hè? Dus je hebt daarvan kunnen genieten. En toch durf je wel te zeggen van, nou, achteraf gezien had het niet gehoeven.
Alles is pas achteraf, hè? En je kan niet meer terug. Nee, je kan niet meer terug. Nee. En Bas was dus ook wel die had toch wel hulp nodig van deskundigen. En die heb ik ook gekregen. Daar ben ik nog tot de dag van vandaag eeuwig dankbaar voor. Dat dat er was en dat er ook nog niet zo bezuinigd werd op dingen, maar dat veel nog mogelijk was. Nou ja.
Weet jouw zoon hoe jij hierin staat? Wat jij van het oma-schap
vindt? Nou ja, ik vind het wel grappig dat mijn zoon af en toe... Nou, begin je nou wel te begrijpen, zegt hij dan. Ik vond dat hij ook best wel heel prettig dat hij dat zei. Van, ja. Ik snap nu wel een beetje wat je bedoelt.
Ja, mooi.
Of hoe het voor jou was dan.
Ja. Oké, dus jij kijkt eigenlijk wel een beetje uit naar dat ze puber wordt. En dan gaat het misschien voor jou ook wat makkelijker worden met haar.
Het kan, maar ik heb geen idee welke kant haar... opvoeding heen gaat. Zij moet mij ook maar interessant vinden, hè? Even voor de goede orde. Want ook zij heeft natuurlijk keuze.
Ja.
En zij hoeft mij niet per se heel leuk en lief te vinden. En van, god, leuk, nou is mijn tijd met oma aangebroken. Ja, ze kan wel denken van, dag, wie ben je eigenlijk?
Ja. En tot die tijd blijft ze gewoon af en toe hier logeren. En dan blijft opa vooral degene die...
Opa in de hoofdrol.
Opa in de hoofdrol.
Ja, en ik vind het ook wel lastig hoor, want dan zegt mijn partner weer van... maar ik zeg heus wel eens nee en ik verbied heus wel eens wat. Nee, het mag strenger.
Ja.
En de laatste keer vertelde hij ook van... hij bracht haar naar huis en hij luisterde naar Langs de Lijn op de radio. En dan ging zij de hele tijd de knoppen wegdraaien. En dan heeft hij 3 keer gevraagd niet doen. En dan doet ze het nog steeds... En dan geeft hij het op. En ik zou boos worden. Ik zou gewoon echt heel boos worden. Van, nou, stop je ermee, dan ga je zitten. Ja. En je blijft met je handen van die knoppen af. En duidelijkheid.
Ja, grenzen. Ja.
En van de week ging ik een ijsje halen voor mezelf. En ik had eerder al in een winkel een moeder en een oma en 2 kinderen. En die kinderen die waren... De oudste was aan het dreinen. En die ging in het kleedhokje keihard zitten janken. En de jongste dacht van, weet je, dan doe ik toch mee. Dus die ging daar ook zitten janken. En dat vond ik dus wel weer geestig. Dus vormde echt een pact. En toen gingen ze dus ook op datzelfde adres ook een ijsje halen. En moeder, die zwoeg daar met alle ijsjes voor oma, voor zichzelf, voor de kinderen, naar de plek, die gaat zitten. En dan kwam er een keihard van, daar zit ik! Dat was die oude, sorry hoor. En moeder zoekt een andere stoel. En ik zou dus absoluut gezegd hebben dat Toontje beslist anders mag. En ik moest me inhouden met mijn eigen ijsje om dat niet bij het kindje op de neus te drukken. Zo van, mijn god. Ja, maar dat zie ik dus bij heel veel kinderen nu. Kinderen zijn eigenlijk ook wel een beetje slachtoffer van hun opvoeding.
Door weinig grenzen misschien worden gesteld.
Ja.
En veel thuis achter de computer en achter en aan het gamen natuurlijk ook nog.
Nou, dat vind ik wel een oplossing. Voor de rust vind ik dat nog wel een oplossing af en toe. Dus, maar het gaat er vooral om het zijn allemaal prinsjes en prinsessen. En ze zijn allemaal, heeft die dat tegen je gezegd? Ouders bieden ook voortdurend excuses aan kinderen.
Ja, daar zit jouw ergernis in ieder geval wel, duidelijk. Ja.
Absoluut, absoluut. Maar goed, ik ben door Sparta opgevoed. Mijn moeder was van de Spartaan. Mm-hmm. En ik zeg niet dat dat goed was, integendeel. Maar er zit nog iets tussen. En dat mis ik bij de huidige lichting.
Ja. Ja. Nou, die middenweg vindt jouw kleindochter er misschien al wel, door opa en oma.
Dat is een mooie slotzin, maar ik vind...
Je bent er niet mee eens?
Nee, ik ben er niet mee eens. Nee, daar komt ze ook te weinig voor om te zien van waar het anders gaat. Mm. Ja, en ze ziet ook dat ook opa en oma het niet met elkaar eens zijn. En dat ze toch nog steeds het beste af is bij opa.
Dit was Mijn Verhaal, een podcast van Margriet. We vinden het leuk als je op onze podcast abonneert of een reactie achterlaat. Wil je meer inspirerende verhalen horen? Ga dan naar margriet.nl/podcast.